Ja. U hebt de vorige keer heel veel verteld, onder andere over hoe belangrijk Ladyservice in uw leven is geweest. Ja. En aan het eind hebt u nog heel kort iets gezegd over dat u in de wijkvereniging de Pieterswijk zat. Maar veel minder aan de orde is eigenlijk gekomen. Uw leven, uw sociale leven zal ik maar zeggen. Dus daar zouden we ook nog in het kort wat dingen graag over willen weten.
Prima.
En dan beginnen we even opnieuw bij, u bent geboren in de Langestraat.
Ja.
Uw vader zat in Duitsland, want die zat voor de arbeidseinsatz daar.
Ja.
U mocht naar huis op verlof om uw geboorte bij te wonen. Maar u werd te laat geboren.
Ik werd te laat geboren.
En toen moest hij weer terug naar Duitsland.
Ja.
Nou, en dan laat ik u graag verder het woord om daar nog wat meer over te vertellen.
Ja, nou, mijn vader kwam dus terug eind mei 45. En ik ben 28 september 43 geboren. Dus ik wist niet wat een vader was. Nee. En ik zei tegen mijn vader ook oom. Want ik had dan wel heel veel ooms.
Ja. U had heel veel ooms, want u had een grote familie.
Nou ja, ik had de broer van mijn moeder, de broers van mijn vader, die waren er wel. Maar die hadden natuurlijk ook niks in de oorlog. Dus die konden ook niet echt voor mijn moeder zorgen.
Wie zorgde dan voor uw moeder?
Zij zelf. Ja.
Ze was naaister. En had ze ook werk als naaister in de oorlog?
Dat weet ik niet.
Dat weet u niet, nee.
Dat zou ik niet weten.
Nee.
Ik weet wel dat we het, we hadden het arm, net als iedereen.
Ja.
Iedereen moest ook inleveren, alles. En toen kregen wij ook nog roodvonk, mijn zus en ik. Want ik had al een zusje, die was 7,5 jaar ouder.
Ja.
En toen is mijn moeder met ons naar het academisch ziekenhuis gegaan. En toen werd er gezegd, je moet ze veel appelsap geven.
Hmm.
Want er waren ook geen medicijnen waarschijnlijk. En dat hadden we natuurlijk niet.
Nee.
En toen zat er een boer, dat heeft mijn moeder altijd verteld. En die zei, ik heb wel appels voor je. Nou ja, en die is die komen brengen, maar toen moest ze wel de radio en dergelijke inleveren.
Bij die boer.
Bij die
als
boer.
Tegenprestatie.
Als tegenprestatie.
Ja, ja, ja.
En mijn moeder is ook in de uppie op de kinderfiets van mijn zus naar Drenthe gefietst.
Ja.
Om wat eten te halen.
En wie zorgde dan in
Nou, dat denk ik dat mijn tantes voor me zorgden.
Want die woonden ook in de buurt.
Ja, één tante woonde beneden.
Want die woonde op een bovenhuis?
Ja, wij woonden op een bovenhuis. En het huis bestaat trouwens nog.
Ja.
Heel leuk, want de rest is allemaal nieuwbouw in de Lange Straat.
Ja.
En ik denk dat die voor me zorgde, dat weet ik niet.
Ja.
Maar toen is ze geloof ik een dag of 10 weg geweest.
Om eten te halen.
Om eten te halen in de hongerwinter.
En ze kwam ook terug met eten?
Ze had wel wat, maar niet veel.
Niet veel.
En ze heeft me ook wel eens verteld dat ze met diezelfde tante met mij in de kinderwagen liep. En dat ze achter een paardenwagen met brood liep. En dat ze er gauw achteraan en het zeil opgetild hebben om een paar broden in de wagen te laten vallen.
Ja, ja.
Nou ja, dat zijn allemaal van die standaard verhalen uit de oorlog, geloof ik. Hè?
Dit kende ik nog niet, hoor.
Nee. En ze zegt, en dan was je ontzettend bang dat je opgepakt zou worden. Maar hoe ze verder aan eten gekomen is, dat weet ik eigenlijk.
Weet u niet.
Nee.
Had ze het ook na de oorlog nooit over?
Het ging ook een beetje langs je heen.
Als kind.
Als ik was nog zo klein.
Ja.
En wij woonden bij de doorbraak en vlak na de oorlog werd het natuurlijk leuker.
De doorbraak, u woonde vlak bij de doorbraak. Wat was de doorbraak?
Nou, dat is het als je nou vanaf de Hooiengracht naar de Zeilsingel rijdt, dan heb je op een gegeven moment voorbij de Herengracht een gezondheidscentrum.
Ja.
Nou, dat bestond niet.
Nee.
En die huizen aan de overkant ook niet, want er had ooit een fabriek gestaan en die hadden ze afgebroken. Dus dat waren allemaal gewoon velden waar niks mee gebeurde. De jongens voetbalden er en toen werd er een circus opgezet, dat weet ik nog wel, vlak na de oorlog.
En dat noemde je de doorbraak.
Dat heette de doorbraak.
Ja.
En dat zijn ze eigenlijk pas, dat heeft best nog wel heel lang geduurd voordat ze daar gingen bouwen.
Ja, ja. En u had dus ooms en tantes. En u denkt dat u door uw tante verzorgd bent als uw moeder
op pad was. Ja.
En dat uw ooms misschien uw moeder ook wel financieel gesteund. Nou, dat weet u niet, want niemand had wat.
Nee.
Maar er was wel een goed familieleven.
Ja, een heel goed familieleven. De ouders van mijn vader, die woonden aan de Oranjegracht. Dus dat was alleen maar het bruggetje over naar links. Ja. En dan waren ze, dus het woonde allemaal een beetje dicht bij elkaar. En mijn opa was een, opa van moederskant was een visser. Hij werkte eigenlijk op de grofsmederij als kettingsmid.
Ja.
Maar die had eigen viswater gepacht in Hazerswoude, in het Rietveld.
Ja.
Dus ik denk dat er ook wel eens een visje kwam.
Er kwam ook wel eens een visje,
via dat opa. Dat denk ik, via opa.
Ja, ja, ja.
Maar ja, die hadden verder ook niks.
Nee. En de andere opa en oma, daar had u ook contact
mee? Nou, ik natuurlijk niet.
En toen was u te klein?
Ik was te klein. En die oma die is vlak na de oorlog gestorven. Die had zich zo nerveus gemaakt over alles wat misging. Want die hadden nog een dochter die veel scheelde met mijn vader. En daar moesten de tanden van getrokken worden. En dat heeft ze zich zo erg aangetrokken. Want ze was helemaal gek op dat meisje.
Hmm.
Dat ze heeft een hartaanval gehad. En ze was dood.
Ja, ja, ja.
En die heb
ja,
ik nooit gekend.
Die oma. Dus nooit meer gekend.
Nee, die opa wel. Die opa die werkte ook op de grofsmederij als schilder.
Ja, ja, ja. Ja,
ja, het was natuurlijk een hele bouwvakfamilie, hè? Allemaal werkmensen.
Allemaal werkmensen, ja. Ja, ja. En met uw zusje, kon u daar goed mee op?
Heel goed.
Ja?
Ja.
U speelde met haar?
Ja, ze was wel eens, ik was slordig en zij was heel netjes.
Kan zomaar gebeuren.
Dus dat was het enige wat we dan wel eens, dat ze zei, hé verdorie, nou heb ik alles netjes opgeruimd en nou maak jij weer een rommel. Maar daar ben je klein kind voor. En we hebben ook altijd samen geslapen, dat is ook zoiets geks. Als je nu terugkijkt, de kinderen nu, de ouders gaan zelfs verhuizen als er een tweede of een derde komt, want er is geen kamer voor dat kind.
Maar u had een gezamenlijke kamer.
Wij hebben altijd samen geslapen.
En dat vond u ook prettig?
Ik denk dat ik ook een beetje bang geweest was als ik als ik alleen had moeten slapen.
Ja.
Want het was natuurlijk helemaal.
Hoeveel jaar scheelt u met u zelf?
7,5 jaar.
Ja.
Maar kleine kinderen kruipen ook vaak bij
oudere kinderen.
En die ouders die willen ze allemaal maar. Dan denk ik, ja, ik heb het altijd heel leuk gehad met mijn zus.
Ik vond dat prettig. Ja.
Ja.
En leeft uw zus nog?
Nee, helaas niet.
Die is overleden?
Ja, die is 6 jaar geleden overleden.
En daar had u veel verdriet van?
Ja, want ze heeft het best moeilijk gehad met haar man. En toen die man eenmaal overleden was. Toen heeft ze nog een tijdje een relatie gehad met een hele goede vriend van hun gezamenlijk.
Mm.
Die vrouw was ook overleden. En dat heeft nog geen jaar geduurd. En toen kreeg ze maagkanker.
Ja, 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 ja.
En dat was heel triest. En haar oudste zoon, die kreeg, asbestkanker. En die ging naar Amerika voor therapieën.
Mm.
En toen heeft ze eigenlijk gewacht met doodgaan. Totdat hij terugkwam.
Ja, ja.
Maar hij heeft het ook nog maar 1,5 jaar daarna. Hij heeft wel 4,5 jaar nog geleefd ermee. Dat is heel bijzonder.
Dus u had een heleboel verdriet te verwerken in
de
familie eigenlijk in die tijd. Ja, 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 ja,
ja, ja.
Als ik even terug mag gaan naar uw jeugd, mevrouw Dikhoff.
Ja.
U hebt verteld dat u in die kerk vlakbij de buurt van de Oosterkerk woonde.
Naast
de Oosterkerk. En dat alle kinderen daar de klok mochten luisteren.
Ja.
Dat zo leuk was.
Ja.
Maar dat die kosten zich aan alle kinderen.
Aan alle kinderen
vergrepen.
Hij vergreep zich, ja.
Is daar ooit iets van gebeurd? U bent toen bij de politie geweest?
Ja, ik ben geïnterviewd door iemand. Ik kan de kamer nog voor me halen, want dat was, want mijn moeder mocht niet mee naar binnen.
Oh nee?
Nee, dat was zo. Ik moest alleen naar binnen. Nou, en ik was een enorm moederskindje, omdat we natuurlijk de eerste jaren zo dicht op elkaar geleefd hadden. Ik wilde ook nooit logeren bij een ander.
U was toen ongeveer 7 jaar?
6 jaar.
6 jaar,
ja.
En er is toen ook niks meer gebeurd verder met die aangifte.
Jawel.
Er is wel iets gebeurd.
Nou ja, wat deden ze vroeger? Die man kreeg geen straf. Daar werd alleen volgens mij een aantekening gemaakt. En als zich weer zoiets voordeed in de stad, dan werd meneer weer opgepakt. En hij is zogezegd uit zijn ambt ontzegd dat hij geen koster meer mocht zijn. En moest hij ook uit het kostershuis weg.
Dat gebeurde wel.
Ja, volgens mij wel.
Ja, ja, ja.
En toen zijn ze verhuisd bij de Telderskade in die hofjes daarachter. Maar ja, daar wist ook iedereen het.
Ja, dat was een vooruitgegaan, dat verhaal.
Ja, en het was een hele christelijke familie. De familie Serli. En dat was natuurlijk verschrikkelijk in die familie dat voorkwam. Maar dat was toch wel heel raar dat gebeurde.
Ja.
Het blijft je wel bij.
Ja, want mijn vraag aan u is inderdaad, hebt u er last in uw leven?
Nee, ik heb er nooit last van gehad.
Nooit geen last van gehad?
Nee.
Nee.
Er is ook nooit meer iets voorgevallen dat ik dacht, oh, dat was net als toen.
Nee, het was een eenmalig iets.
Het was een eenmalig iets en je bent een jaar of 5 en 6 en dan denk je, nou, dat was het. Ik vraag me wel eens af, al die ophef tegenwoordig, dat ik denk, wrijven ze er bij die kinderen nog niet extra in.
Maar voor uw moeder was het wel de aandacht om te verhuizen,
Ja.
Om die reden onder andere te verhuizen.
Ja, ook daarom. En het was gewoon ook geen fijne buurt. Het was natuurlijk niet zo'n prettige buurt. Het werd ook steeds minder.
En toen is uw moeder en uw vader naar de Leemansstraat.
Ja, toen zijn we naar de... Oh, wat heeft u het goed onthouden?
Ja. En had uw moeder daar een eigen kamer waarin ze naaide? Of
nee hoor, dat ging gewoon altijd in de huiskamer. De naaimachine stond in de huiskamer.
En ze naaide voor mensen die haar opdrachten
Ja, en ik kan me nog heel goed herinneren vlak na de oorlog. Want dat zal je misschien heel raar vinden. Ik heb een ontzettende hekel aan tweet. En dan zou je zeggen, hoe komt dat? Nou, tweet was voor de oorlog een modestof, hè? En vlak na de oorlog waren er geen stoffen. En mijn moeder kreeg allemaal tweetjassen. En die moest ze uit elkaar halen om kinderjasjes van te maken. En als ik nou een tweetjas, moet ik daar altijd aan denken. Dan denk ik, vreselijk, die tweetjas.
En waarom zo vreselijk?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik ook weinig aandacht kreeg, omdat ze alsmaar moesten...
Ze was heel hard bezig.
Ze was heel hard bezig, ja. Ja, ze naaide voor iedereen.
Ja. Maar uw vader had ook altijd...
Mijn vader was altijd loodgieter.
Was loodgieter?
Ja.
En die werkte in dienst van?
De firma Fontijn.
Fontijn, dat was een loodgietersbedrijf.
Dat was een loodgietersbedrijf, waren een beetje deftige mensen. Woonde aan plantsoen 75.
Ik weet het nog precies.
Ja, en één broer woonde er aan de Witte Singel in zo'n mooi groot huis. Ja, en dat die mensen een loodgietersbedrijf hadden. Ik weet niet hoe dat zat, maar in ieder geval daar werkte mijn vader.
Ja.
Maar hij heeft voor die tijd, voordat hij daar ging werken, heeft hij ook in de wederopbouw gewerkt.
En in Leiden?
Nee, dan ging hij naar Zeeland en naar Brabant. En dan werd hij opgehaald door iemand. En dan gingen ze de hele week van huis.
Ja,
en dan kwamen ze het weekend weer thuis. Want we hadden natuurlijk niks meer.
Nee.
Dus er moesten centjes...
Moest heel veel geld verdiend worden. Ja.
En hij zat ook nog een beetje in de zwarte handel. Wat dat precies was en inhield, weet ik ook niet.
Nee, dat hoort ook bij zwarte handel, dat je dat niet weet.
Dat je dat niet weet, en zeker als kind niet.
Nee, precies.
Maar wij hadden het wel, in vergelijking met andere mensen, hadden we het na de oorlog vrij snel beter.
Dat denk ik net, want er waren 2 inkomens.
Ja.
En eigenlijk nog een 1/3 geldstroompje via die zwarte handel.
Ja.
Dus u moet het minder arm gehad hebben.
Nou, wij hebben het niet echt heel arm gehad.
Nee.
Ik kan me daar niks van herinneren.
Nee.
Ik weet wel dat ik aan mijn amandelen geopereerd werd en dat ik een poppenwagen kreeg.
Ja.
Zo'n mooie Engelse poppenwagen.
Een hoge.
Zo'n hoge, ja. Weet je, dat soort dingen. En een step. Ik had een leasebreuk en toen kreeg ik daarna een step. Dat konden ze allemaal betalen.
Ja. Dus u hebt het niet arm gehad?
Nee, wij hebben het niet arm gehad. Nee, absoluut niet.
En u hebt al verteld dat uw ouders geen lid van een kerk waren?
Nou, vlak na de oorlog wilden ze... Wij waren natuurlijk uit traditie christelijk, hervormd. En mijn zus is ook nog gedoopt. Maar
niet meer?
Nee, ik niet meer. Nee, dat was ook niet in de oorlog. Kwam dat waarschijnlijk ook niet. Nou, ik weet het weer. Ik weet weer hoe het komt. Mijn vader werkte bij een christelijke baas op de Garenmarkt. En mijn vader was de enige die niet praktiserend naar de kerk ging. En toen kwamen ze vragen wie er mee moest naar Duitsland. En toen werd mijn vader uitgekozen. En daar was mijn moeder een beetje boos over.
En die werd om die reden uitgekozen?
Ja.
Ja,
ja, omdat hij niet van de kerk was. Ja, dus die atheïst die kon wel naar Duitsland.
Een soort straf?
Die man moest ook wat.
Ja.
Ik weet ook niet hoe dat zat. Nee. Ik zal hem niet veroordelen. Maar, dus ik ben niet gedoopt. En toen vlak na de oorlog... kwamen er weer kindjes, ik geloof weer uit Duitsland, die moesten weer een beetje En ik was natuurlijk een meisje alleen, want mijn zusje ging al naar school. En toen, wij hadden het vrij goed. En dus mijn moeder dacht, dat is wel leuk als ik een meisje voor haar een tijdje in huis, gezellig om mee te spelen... En dat mocht niet omdat we niet van de kerk waren.
Ja, want de kerk organiseerde dat eigenlijk.
Ja, waarschijnlijk wel.
Waarschijnlijk wel.
Dus toen was mijn moeder er helemaal klaar mee.
Je had het wel gehad met de kerk.
Je had het wel gehad, ja. Want ik ging, toen ik 4 werd, toen heeft mijn moeder me geprobeerd naar de kleuterschool te brengen. En de eerste kleuterschool was op de middelste gracht, in een hofje. Maar er was niks. En ik had thuis van mijn zusje al speelgoed. Want het was het enigste kleinkind aan die ene, van alle tweede kanten. Dus die was hartstikke verwend. En kleuterschooltje, ze hadden helemaal niks. En het was donker en het was ongezellig. Dus ik heb zo vreselijk gehuild. Dus mijn moeder die heeft me weer... mee naar huis genomen. Maar ja, ik moest eigenlijk toch wel gewoon naar de kleuterschool. Dus toen heeft ze nog een poging gedaan naar de Oude Rijn. Dat is de kleuterschool die, tegen de Haarlemmerstraat Oude Rijn. Bestaat niet meer.
Nee.
Je weet waar het zwembad was.
Ja.
En daar aan de overkant had je een kleuterschool.
Ja, daar zat een kleuterschool.
En de ingang was op de Oude Rijn.
Ja.
Dat poortje is er nog. Maar ik heb nu hier een buurvrouw wonen, die heeft er jaren gewoond.
Ja, ja.
Dat is wel heel erg leuk. En daar ben ik geloof ik 14 dagen geweest. Ik kon niet wennen.
En toen bent u gewoon weer thuis
geweest. Ik ben gewoon tot mijn bijna 17 jaar.
Bijna 17 jaar thuis geweest.
Ben ik thuis geweest.
Ja. En dus dat waren de ervaringen van uw ouders met de kerk, zal ik maar zeggen.
Ja.
Waren ze lid van andere verenigingen of clubs?
Nee, ze gingen veel dansen.
Oh, ze gingen veel dansen?
Ja.
Ja.
Vlak na de oorlog hadden ze natuurlijk allemaal feestjes.
Ja,
toch?
Wel. Ja.
Ja.
Dus u had contact met uw familie.
Ja.
En uw ouders gingen veel dansen. En u speelde vooral met uw zusje ook nog met buurkinderen? Of
dat denk ik wel.
Ja, want u zat dus niet op een kleuterschool.
Nee, maar ik speelde wel met ze. Ik speelde onder andere met het dochtertje van de koster van de kerk. Want we waren even oud.
We waren even oud.
Maar dat was ook over.
Dat was over toen ze moesten verhuizen natuurlijk.
Ja, hun gingen ook verhuizen. Wij ook.
Ja.
Maar in die nieuwe, bij de Leemansstraat had ik heel veel vriendinnetjes.
En er was ook een kinderrijke buurt in die tijd.
Ja.
En toen bent u daar op de lagere school gekomen.
Ja.
Bij die prachtige uitdrukking die u gebruikte. Ging over iemand die overdreven zindelijk was. Ziekzindelijk noemde
ik
het geloof
ik. Ziekzindelijk.
Ziekzindelijk. En hoe verliep uw lagere schoolperiode?
Heel goed.
Ja?
Ja, ik ben dus eerst naar de Hoge Mors weggegaan bij meneer Tijmstra. Dat was erg christelijke school. En daar zat ik in de klas bij juffrouw Bakker met CK. En dat was de juffrouw die allemaal stokjes had laten maken. Omdat we niet mochten met onze vingers aan de boekjes mochten
die,
komen.
Dat was die vrouw die ziekzindelijk was.
Ja, die was ziekzindelijk. Zotzindelijk. Zotzindelijk. Dat zei de meid. Dat is Leids, denk
dat is
ik.
Leids, ja. Ik denk het. Prachtig.
Ja, nu heeft het een dure naam.
Ja.
Smetvrees heet het.
Ja, dat is echt een klassieke.
Bestond toen dus ook al.
Alleen had het andere namen.
Ja. Nou,
en daar hebt u een goede tijd gehad.
Nou, daar ben ik dus een paar jaar op school geweest. Totdat de Jan Lichthart school in de Damlaan klaar was. Dat was de eigenlijke lagere school uit de Hakbijlenbuurt.
Ja.
Maar daar mocht ik van mijn moeder natuurlijk ook niet naartoe. En dat was ook best ver lopen vanaf de Leemansstraat naar de Mors. Wat is daarbij? Hoe heet die straten daar? Weet je dan waar ik bedoel?
Ja, ik geloof dat ik weet wat u bedoelt. Ja, maar ik weet.
Hoe heet die straten nou? Nou, het is daarachter dat parkeergarage bij de Morspoort.
Ook
de
Morsweg?
Nee, dat is. Nee. Nou,
we komen er wel op.
Ja. Dus die Jan Lichthart school kwam en dat was een verademing. Was een openbare school die was licht en mooi en een mooi speelplaats.
Want nieuw.
En nieuw en dat was ontzettend leuk.
Ja, ja.
Ik heel leuk gehad.
Dan hebt u het goed naar uw zin
gehad. Totdat we naar Zuid-Afrika gingen.
Ja, want toen bent u daarna naar Zuid-Afrika gegaan.
Ja.
Want u hebt de lagere school in Leiden afgemaakt.
Ja. Tot en met de vijfde klas, maar ik zat al in de zesde.
U zat al in de zesde.
Omdat ik van die aprilscholen steeds naar die
septemberscholen.
Ja, als ik het nu tegen mensen vertel, weet niemand dat je twee soorten scholen had.
Ja, dat weten mensen niet meer inderdaad.
Nee, maar het was u wel bekend.
Ja. Ik ben ook nog in april naar school gegaan.
Dat waren allemaal, ik denk de christelijke of de katholieke scholen.
Ja, de christelijke scholen denk ik.
Nou ja, zo ben ik dus. Dus toen kwam ik in Zuid-Afrika en toen ging ik eigenlijk gelijk naar de laatste klas.
Ja, want toen was 11 jaar?
Ik heb opgeschreven, ik ben 16 juli 1955 naar Zuid-Afrika gegaan.
Oh ja. En dat deed u eigenlijk met uw ouders deden dat, omdat ze hoopten daar een soort beter leven te krijgen.
Nou, er zat geen schot in Nederland, hè. Iedereen bleef een beetje hangen in. De welvaart kwam niet echt op gang.
Nee?
Nee.
Er was ook een enorme achterstand natuurlijk.
Ja, er was een achterstand. Ja. Alles lag in puin. Ja.
Moest opgebouwd worden
en het duurde lang. En ja, er waren er ook een heleboel mannen waren er ook niet meer.
Nee, dat is ook zo.
Hè? Alles bij elkaar was dat geen fijne tijd toen.
Nee. En dat deed uw ouders besluiten om daarheen te
gaan? Ja, mijn moeder was heel erg ondernemend.
Ja, ja.
Die was altijd de schakel achter alles wat er gebeurde.
U lijkt op de.
Dat is een vraag.
Ja.
Maar we hebben wel, voor die tijd dat we gingen, hadden we bijvoorbeeld al wel een zomerhuis in Noordwijk. Want mijn vader die was natuurlijk loodgieter, maar die kon ook goed timmeren. Hmm. En mijn vader die ging dan om met Nico van der Horst en Leendert van Tongeren. Dat waren zakenmensen van die tijd. En die hadden allemaal huisjes in Noordwijk. Dat was toen.
Over welke tijd zijn we
dan? Dan heb ik het rond de jaren 50.
Ja.
En toen hadden wij ook een zomerhuisje in Noord. Het was zo'n tenthuisje.
Ja, ja.
Van onderkant hout, bovenkant linnen. En die werden afgebroken in de winter.
En daar gingen we in de zomer met
vakantie. En daar gingen we 6 weken gingen we daar naartoe.
Ja.
En ieder weekend op de fiets.
En ieder weekend ook.
Ja, we fietsen altijd met wind tegen heen en wind tegen terug.
Moest mogelijk.
Maar we hadden geen auto. Niemand had een auto.
Nee.
Dus het was heel moeilijk om bijvoorbeeld, als dat spul eenmaal allemaal daar was, moest het daar ook allemaal blijven. Want je kon het niet meer.
Nee.
Er was ook.
Meenemen.
Nee, je kon niks meenemen. Alleen familie van der Horst had een auto. Maar. Het kwam ook niet bij mensen op om andere mensen mee te nemen. En ze hadden ook allemaal gezinnen.
Ja, ja.
Ze hadden ook, bij Van der Horst hadden ze er 5.
Maar toen ging u dus op uw 11e naar Zuid-Afrika.
Ja.
En toen moest uw ouders en u veel achterlaten. Dat
alles achterlaten. Ja, alles zomaar achterlaten. Huisje achter.
Zo graag wilden ze weg.
Ja. Ja. En mijn zus was inmiddels 18.
Ja.
En die moest mee.
Ja. En die kreeg daar verkering, vertelde u de vrouw.
Ja, nou, ze had in Nederland verkering. Ja, en dat was een heel christelijke jongen uit een christelijk gezin. En mijn zus, die had net als ik alles. Een mooie fiets, mooie kleding. Maar dan moest ze dus zondags vanuit de Leemansstraat naar Leiderdorp lopen, want ze mocht niet fietsen. Dus mijn ouders waren al niet zo gelukkig met die keuze. Maar hij kwam toch ook naar Zuid-Afrika.
Hij ging ook naar Zuid-Afrika.
Uw
zus achterna.
Ja, hij zou ook komen, want voor de liefde. Nou, en wij waren inmiddels alweer een keer van de eerste plaats in Zuid-Afrika verhuisd naar een andere plaats. En er waren natuurlijk ontzettend veel Nederlanders. En ook veel vrijgezelle mannen. Want die hadden hier ook niks.
De ouders... boerenregio's?
Nee, helemaal niet. Nee, het waren, naar Zuid-Afrika gingen geen boeren. Ja. Bijna niet. Het waren allemaal vakmensen. Ja. Automonteurs en noem maar op. En mijn zwager, mijn latere zwager, die kwam uit een gezin van 7 kinderen uit het oosten van Amsterdam op een bovenwoning. En die was het helemaal zat. Want zij zegt, ik heb nog nooit een eigen bed gehad. Ik mocht pas in bed als iedereen al lag. Want hij was de oudste. Zo ging dat, hè. Ze hadden 3 kleine kamertjes. En alles lag opgestapeld. En er was altijd een bed in de kamer.
Ja.
Dus die was eigenlijk vertrokken uit nood. Omdat hij het helemaal niet zag zitten hoe het in Nederland zou gaan. Want er waren ook geen huizen.
Nee, er was een enorme woningnood.
Iedereen ging inwonen.
Ja.
Dus die, en toen we dus in Van der Bijlpark kwamen, ja, daar had je allemaal Nederlandse verenigingen. En toen ontmoette mijn zuster die bewuste Wim Burgerding.
Die uit Amsterdam
Uit
kwam.
Amsterdam, en dat was een hele leuke jongen. Nou ja, maar ja, ze zegt, ja, maar mijn verkering komt, dus...
Die was er nog niet op
Die was
moment.
Er nog niet.
Nee, die zou komen.
Die was onderweg. Nou, en die kwam. En toen is ze met Wim ervan doorgegaan zonder iets te zeggen. Want ze wilde niks meer met die andere jongen te maken hebben. En toen is ze daar een paar weken zoek geweest.
Wat een drama.
Ja, een drama.
Ja.
Want de communicatie was natuurlijk heel anders dan tegenwoordig. Nou ja, nog stukjes in de krant en alles. En toen kwamen ze dus terug. En toen kwam het hoge woord eruit. Hij was naar de hoeren geweest in Las Palmas.
Die Wim?
Nee, die christelijke, die Maarten.
Maarten.
En daar had hij een geslachtsziekte opgelopen. En toen die aankwam op het station waar wij woonden... Ja, toen het eerste wat hij zei, ik moet naar de dokter. Tussen dacht, nou hoef ik hem niet meer.
En dat was toch al, en eigenlijk hoefden ze hem toch al niet meer.
Nou, dat weten wij niet. Zijn we nooit...
Bent u nooit achtergekomen?
Nee, daar ben ik nooit achtergekomen.
Nee, daar praat u ook niet meer over.
Nee, daar hebben we ook niet meer over gepraat. Maar alleen was het voor mijn ouders toen een opluchting, toen ze eenmaal wisten waarom ze hem niet meer wilden. Want ja, ze waren natuurlijk heel kwaad op haar. Je laat een jongen overkomen en dan stuur je hem weer weg.
Dus eigenlijk...
En daar moest ook nog onderdak voor hem gezorgd. Dat daar iets minder moeilijk als in Nederland.
Dus die geslachtsziekte kwam eigenlijk heel goed uit.
Ja, voor haar wel.
En uw ouders hebben toen geen last meer van hem gehad?
Hij is ook weer terug. Hij woont nu in Rijnsburg. Hij is gelukkig getrouwd.
Heb ik gehoord
van een oude vriend van hem.
Ja.
Want ik wist dat hij daarmee omging. Ik zei, hoe zit het met Maarten Huppel de pup? Hij zei, nou, het gaat heel goed. Het is een keurige man geworden. die jongens wisten toen ook nog niks. Nee, je kon het ze niet helemaal kwalijk nemen.
En uw zus is toen getrouwd met die jongen uit Amsterdam?
Ja.
En u hebt daar een aantal jaren in Zuid-Afrika gewoond?
Ja, ik heb er gewoond van 16 juli 1955 tot 7 november 1957.
Zegt u het nog eens?
16 juli 1955 tot 7 november 1957.
Maar kort eigenlijk.
Heel
twee
kort.
Jaar.
Ja.
Anderhalf jaar.
Ja.
Ja, ja, ja.
Want we kwamen aan in Zuid-Afrika en toen zaten we in de tram. En mijn vader was al geen voorstander om te gaan. En toen zei hij, ik heb het al gezien hier. Dat is niks voor mij, die rassendiscriminatie.
Oh, ja, 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 ja.
En hij wilde niet naar Australië, want dat was te ver. En hij wilde niet naar Canada, want dat was te koud. Dus hij dacht, Zuid-Afrika is lekker warm en dat is nog te behappen.
En uw moeder was eigenlijk de
drijfveer. Ja, mijn moeder die wilde graag.
Ja, ja. Ja, 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 ja. En die trok zich ook minder van die discriminatie aan?
Nou, dat werd op laatst wel heel erg hoor, die discriminatie.
Maar
ja. Nee. Nee.
Toen nog niet, hè?
Nee, die mensen die waren zo mak als wat. Nee. En mijn zus moest daar gelijk gaan werken.
Want die was 18?
Die was 18. En die ging in een... als je zo'n westernfilm ziet, dan zie je altijd zo'n stukje met allemaal winkeltjes.
Ja.
En dan op die hoeken, van die, dat had je daar dus ook, had je altijd een keffie. En dat was een soort lunchroom waar je ook vleeswaren kon kopen en brood en drankjes. Maar je kon er ook een horloge kopen. En het was altijd op een hoek, want op die hoek was een luikje.
Ja.
En in dat luikje mochten de zwarte kopen.
Ja, ja.
Die mochten niet de winkel in.
Niet de winkel in, ja.
Maar het vervelende was, dan kwam mijn zus thuis en zei ze, ja, we moesten alle vleeswaren uitzoeken en alles wat zeg maar bijna over tijd was, moest door het luikje. En dat mocht ik niet meer aan de blanken verkopen. En dat gaat je natuurlijk enorm tegen de borst staan. Dat
want het ging op ieder aspect
overal
van het leven.
Ging het door.
Ging het door, ja.
Ja, ja, ja. Ze mochten wel bij je binnen om te werken.
Ja.
Maar ze mochten niet binnen koffie, thee of... Dat mocht niet.
Nee, nee.
Dus we hadden een huis met aan de achterkant een garage. Een inham met een grote wasbakken en een klein huisje. En daar, want mijn moeder had uiteindelijk op een gegeven moment toch ook een meidje.
Ja, ja.
Want mijn moeder zat te naaien, ook weer
ook daar.
Ook
ja,
daar,
ja. Ja,
ja. En dan moest mijn vader een bed timmeren, heel hoog. Anders kon Tokkelossie eronder en dat was een geest.
Tokkelossie was een geest.
Geest, ja.
Ja.
En die had die hoogte, dus ze moest hoger slapen.
Ja, ja.
Maar dat waren er altijd moeder.
En wie moest daar dan slapen?
Dat meidje.
Dat meidje, oh ja. Ja, en die
maar dat meidje, dat was wel een moeder van een aantal kinderen.
Ja.
Maar die bleef toch af en toe slapen. Dus dat, ja, dat... Maar bij ons hadden ze het natuurlijk heel goed.
Ja.
Wij maakten, want ik heb ook nog foto's dat ik met ze op de foto's sta.
Ja, ja, ja.
Weet je, dat,
en
dat...
uw ouders discrimineerden veel minder dan daar gebruikt.
Ja, maar dan zeiden de buren bijvoorbeeld van, dat moet je niet doen, weet je zo. En als ik naar school liep, we hadden een melkboy, die zette iedere dag de melk neer voor de deur. Hele leuke jongen. En dan kwam ik met mijn vriendinnetje uit school en dan zei ik hem gedag. En dan was ik mijn vriendinnetje kwijt.
Ja, want dat mocht niet.
Dat mocht niet.
Dat was ook alweer verboden.
Alles was verboden. Je mocht geen enkele relatie met donkere mensen hebben.
Zelfs niet dat je even groette.
Nee, nee. Ze waren echt minderwaardig.
Ja, 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 ja. En dat zelfs zo dat u zegt, ik herinner het me nog heel goed.
Heel goed.
Na zoveel jaren eigenlijk.
Ja, nou, je loopt bijvoorbeeld dan in een winkelcentrum en dan vielen er fietsen om.
Hmm.
Dat gebeurt wel eens. En de eerste, de beste donkere die aankwam, kreeg dan een schop.
Ja, ja.
Die kreeg de schuld.
Want die werd daar de schuld van gegeven.
Ja.
Ja, ja. En wat was de reden dat u weer terug ging naar Nederland? Want u was er eigenlijk maar heel kort geweest.
Ja, maar dat was ook de reden.
Dat was de reden ook.
Dat was ook de reden. En ook gewoon dat het, ook de blanke bevolking was heel slecht. Was een zeer...
Slecht in welke zin?
Slecht... Geen moraal.
Ja?
Wij zeiden wel eens, ja, dat mag je helemaal niet zeggen. Want ik ben later wel achtergekomen dat ze in het, wat we vroeger zeiden, het Zigeunerkamp. Maar dat die mensen meer moraal hadden, hebben hier in het kamp, als dat daar de blanken hadden. Maar wij zeiden altijd, het lijkt wel een stel Zigeuners hier.
Ja, 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 ja.
Je kon niet op een feestje komen of er werd geschoten en gevochten.
Op een feestje van blanke mensen.
Al van blanke mensen. Ja. Als ze veel schuld hadden, dan stond je op en dan waren je buren de andere ochtend weg. Dan waren ze vandoor.
Ja.
Het was gewoon een slechte... Het was ook natuurlijk niet opgebouwd uit de beste mensen die daar heel vroeger naartoe gegaan waren. Uit de tijd van Jan van Riebeek.
Ja. Dus die dingen kwamen eigenlijk bij elkaar.
Kwamen bij elkaar.
De combinatie waar je als Nederlanders niet aan
kon. Nee, en wij wilden ook niet, ze wilden ook niet dat ik daar dus op zou groeien tussen die mensen. Want er was geen verbintenis.
Nee, begrijp ik.
We hadden eigenlijk helemaal geen gezellige Zuid-Afrikaanse mensen waar we contact mee konden
maken.
Nee, helemaal niet. Nee. Je bleef echt hangen met de Nederlanders.
Ja. En toen bent u teruggegaan. En uw zusje is ook mee teruggegaan?
Nee, want die is daar getrouwd. En die heeft daar 2 kinderen gekregen. Maar die gingen ook terug.
Op de duur.
Op den duur. Ja. Maar mijn vader ging niet gelijk mee terug. Die kwam een jaar later. Want we hadden niets meer. We hadden geen huis meer.
In Nederland niet.
Nee.
Dat is waar. Nou, en want alle schepen achter u verbrand eigenlijk.
Ja. En toen is mijn moeder bij mijn oma gaan wonen eerst even. Maar dat ging eigenlijk ook niet.
Want en waar was u toen? U was met uw moeder?
Ja, ik was alleen met mijn moeder.
En ik
ging bij mijn tante wonen aan de Lage Rijndijk. En daar ging ik gewoon bij die kinderen in de slaapkamer. Gewoon. Maar ik was natuurlijk een meisje van bijna 15.
Ja.
Veertien was ik nog. En wat ik vertelde de vorige keer. Mijn moeder was naar school gegaan. Naar de lagere school waar ik naartoe moest. En toen zei die, nou laat ze maar weer hierheen komen. Terwijl ik daar al op een hogere school had gezeten.
Ja.
En daar had ik geen zin in. Dus ik ben niet meer naar school gegaan.
Je bent toen niet meer naar school gegaan?
Nee, ik ben niet meer naar school gegaan.
En dan zat u daar thuis bij die tante?
Ja, en bij mijn oma, want die woonden alle twee in de kooi. En mijn moeder ging werken bij mevrouw Keesom. Zegt dat je iets? Professor Keesom. Dat is degene van het Kamerling Onnes.
Oh, ja.
He. En die woonde in de Meijverstreefkerkstraat. Ja, en die hadden een dienstbode nodig voor dag en nacht.
Ja.
Mevrouw Keesom met 2 thuiswonende volwassen dochters.
Andere tijden.
En daar deed mijn moeder het hele huishouden.
En die woonde daar voor dag en nacht. Dus dan had ze ook onderdak.
Ja, dan had ze een kamertje voor haar alleen.
En u zat bij uw tante.
En ik zat bij mijn tante.
En mijn vader zat nog in Zuid-Afrika.
Ja.
Dus een heel verspreid.
Het was heel raar. Nou, en mijn moeder heeft ook nog, toen is ze daar weer weggegaan. En toen heeft ze ook nog als linnenjuffrouw gewerkt in de Beukenhof.
Mm-hmm.
Dat zijn allemaal van die functies die niet meer bestaan,
nee,
hè.
Nee, dus over.
Maar dat, dat was in de linnenkamer. En toen kregen we via een bovenhuis aan de Oude Singel.
Ja.
En dat bestaat ook niet meer, die huizen, want daar is nu de brug.
Oh, ja.
Klokpoort, weet je de klokpoort waar die fietsenwinkel zit?
Ja.
Nou, waar nou de klokpoort is, die brede straat, daar stond aan de rechterkant stond een rij huizen.
Oh, ja.
Hele mooie huizen.
Ja, ja.
En daar had je ook de klokpoort, want dat was vroeger dicht. En daar kregen we van iemand een bovenhuis.
Ja.
En dat was meneer Schouten. En die handelde in tapijten via aan huis.
Oh. Daar kwam hij mee aan huis. Dan verkocht
hij
ze.
Die ging langs de boeren. Oh. En die woonde beneden. En wij mochten boven wonen. Maar hij hield wel de zolder voor zijn voorraad tapijten.
Ja.
Dus eindelijk hadden we... En toen ging mijn moeder bij de Beukenhof werken als linnen. Want dan hoefden ze niet meer bij die mevrouw Keesel te werken.
Nee, want ze had een onderdak in ieder
geval. Ze had een onderdak.
En u kon ook weer bij uw moeder zijn.
Ja, en ze verdiende aardig. En mijn vader stuurde geld op.
Hmm.
Dus er werden ook alweer meubeltjes gekocht.
Ja.
En we konden het inrichten.
Ja.
En toen ben ik ook gaan werken.
En dat was bij de parfumerie?
Ja, toen ben ik bij Renata gaan werken.
Oh ja, zo heette het, Renata.
Ja, nu zit de Febo erin.
Oh ja.
Tegenover de Jan Vossensteeg.
Ja.
Nou, en dat was Ik was altijd al bezig met mijn uiterlijk, met mijn nageltjes en vond ik allemaal heel leuk. Dus ik dacht, nou, ik ga in een parfumeriezaak werken, dat is leuk.
Het paste helemaal bij u.
Het paste bij mij, ik was een ijdel meisje.
Leuke uitdrukking, ja.
Nou ja, dat was toen niet zo heel erg nog.
Nee.
Hè, Brigitte Bardot was net in opkomst en dat soort.
Ja.
Dus
ja.
Het begon een beetje allemaal, je mocht iets meer van jezelf laten zien.
Ja. En dat vond uw moeder ook prima?
Oh, mijn moeder vond het prima. Ja.
En uw vader ook, want die was ondertussen weer teruggekomen?
Die was inmiddels ook terug. Ja, die vond het ook prima. En wat ik dan ook nog wel heel leuk vind om te vertellen. Ik ging dan op de fiets van de Oude Singel naar de Haarlemmerstraat. En dan moest ik mijn fiets stallen bij meneer Gottebos in de Van der Werfstraat. Want je had niet... Je haalde het niet in je hoofd om je fiets aan de straat te zetten.
Oh.
Je fiets moest altijd in een stalling.
Binnen.
Ja. Ja, en je was ook...
Zouden ze weer moeten invoeren?
Ja, en je was ook zuinig op je fiets. Ja, ja. Je haalde het niet in je hoofd.
Om hem zomaar buiten
te want als ik dat wel eens tegen die kleinkinderen vertelde, denken ze... Dan zei ik, dat deed je niet.
Nee.
Er stonden ook op de Reestraat, in ieder klein straatje had je fietsenstalling.
Ja.
Als je de stad in ging... In dat straatje stond die en in dat. En dan kon je fiets stallen.
Ja, want je liet hem niet zo staan.
Nee, je liet nooit je fiets zo staan.
Nee. Grappig.
Nou. Dus, dan was ik bij die mevrouw Renata. En dat was heel, heel leuk. Tenminste, ik kwam niet zogezegd aan me trekken. Want er werd bijna geen make-up verkocht.
Hmm.
Het enige wat we hadden, ponspoeder.
Ja.
En ik denk Max Factor ook al. Maar het meeste wat we verkochten was haarnetjes.
Haarnetjes?
Haarnetjes. We hadden allemaal van die ronde kartonnen. En die zaten zo dik met haarnetjes. In allerlei kleuren. En al die vrouwen in Nederland, in Leiden hadden een haarnetje om. Want dat haar was gepermanent. En daar moest dan een netje omheen dat het goed bleef zitten.
Ja.
Nou ja, en dan verkocht je ook nog wel eens een lipstiftje en een beetje een luchtje. Er waren nog niet zoveel luchtjes. Je had Boldood, je had 4711, Soie de Paris. Allemaal luchtjes die nu helemaal afgedaan hebben.
Mm-hmm.
En zeep, dat was très chic.
Ja, en daar kon die winkel van bestaan?
Ja.
En zelfs u van in dienst nemen?
Ja, we hadden een heleboel verkoopsters.
Wat meent u? Op die producten?
Ja, we hadden toen al part-time dames. Maar ik geloof dat we
wat
met...
Wat voor dames zegt u?
Part-time.
Oh, ja.
We hadden er wel 5.
Wat meent het? En dat kon op die producten?
Ja.
Ja. Maar u kwam
en krulspelden verkocht je. Scheerzeep. En dan had ze erbij, dat was nieuw, strass. Bijouterieën. Weet je nog wat dat is?
Ja, van die kleine glimsteentjes.
Ja, en dat was hele goede handel.
Ja.
En van die bergkristallen.
Oh ja.
In allerlei kleuren.
Maar u zegt, ik kwam niet aan het trekken.
Nee, ik vond het maar... en die mevrouw was ook eigenlijk helemaal niet aardig.
Hmm.
En ze had ook een man. Want die had ik al verteld, de meeste vrouwen hadden een winkel.
Ja.
Die mannen die hadden allemaal een baan.
Andere baan. Ja.
En met die meisjes onder elkaar was het heel leuk. Maar die mevrouw was gewoon...
Niet aardig.
Nee, die was niet aardig.
Nee.
En je verdiende ook helemaal niks.
Nee. Dus moest u thuis kostgeld afgeven?
Of? Nee, want ik had veel te weinig.
Daar had u veel te weinig voor.
Ik had veel te weinig. Dan kwamen die... Maar ik was waarschijnlijk een leuke verkoopster. Dus... Er kwamen allemaal andere dames van andere winkels. En die vroegen dan, en dan pakten ze mijn handbeet. Zeiden ze, meisje, kom je bij mij werken?
Ja.
En dan dacht ik, oh nee, bij die ga ik niet werken. Onder andere bij de familie Spier. Want dat was een confectiezaak voor dames en heren. Vader, moeder, tante en dochter. En daar was in heel Leiden en omgeving bekend... Daar kwam je niet zonder iets de deur uit, of het paste of niet. En daar wilde ik niet aan meewerken.
Nee.
En als ik dat tegen oudere mensen vertel in mijn omgeving, zeg ik, ja, wat vreselijk was het daar, hè, in die winkel. Ze stonden net zo lang te trekken dat ze zeiden, nou, het zit goed.
Dat wilde ik niet in geval.
En toen kwam mevrouw van den Burg. Ja. En die, de man, die had een opticienszaak. En het was, waren winkels van het Volkshuis, die zijn er nu nog. En dan had je die poort van de ingang, eigenlijk de ingang van het Volkshuis. En dat linkergedeelte zat die optiek in. Maar het rechtergedeelte kwam leeg. En in die opticienszaak werden ook breukbanden en corsetten verkocht. Mm. En toen mevrouw van den Burg die zei, ga jij nou naar die grote winkel, dan hou ik dat kleine winkeltje voor mijn corsetten. En allemaal, nou ja, dat soort dingen. Mm. En dat ging goed. En toen zegt ze tegen mij, wil je bij me komen werken? En toen zegt hij mijn moeder, oh, dat lijkt me nou toch zo leuk. Dan zie ik tenminste resultaat van mijn werk.
Ja.
Als ik iemand een goede BH verkoop en een corset,
ja.
dan zie ik dat. Ja. En nou ja, en zij had zelf geen dochters, dus ze was helemaal gek op me. Hmm. En we hebben het daar ontzettend leuk gehad. En daar heb
Want
ik
u een... was de enige verkoopster.
Ja, en nee, er was ook de buurmeisje werkte er van de overkant. En haar schoonzusje, de zuster werkte er ook.
Dus dat was ook alweer een winkel met meerdere verkoopsters.
Alleen maar vrouwen, allemaal verkoopsters.
Ja. En wat deed u daarnaast? Want u werkte daar fulltime, neem ik aan. Ja. Zoals misschien de zaterdag.
Ja.
Hele dagen.
Zes dagen in de week.
Ja. En wat deed u s'avonds?
Dansles.
Ja.
En ik moest leren.
Ja,
hè? Ik ging, want ik moest voor die corsetten ik leren.
Ja.
En ik moest leren voor mijn textielbrevet. En mijn vader die was in die tussentijd al zo gesetteld en die had de winkel overgenomen van zijn oude baas, zijn bedrijf. En die had me opgegeven bij Van der Horst voor de middenstandsdiploma. Ja. En dan moest ik ook even gaan leren.
Ja. Dus u had genoeg te doen.
Ik had genoeg te doen.
Ja. Had u ook vriendinnen in die tijd? Vriendjes?
Nee, nog niet.
Nog niet?
Nee,
maar
in
wel
die tijd. En we gingen veel dansen.
En u ging veel dansen. En wat deed u dat dan?
Les bij Alphenaar.
Ja.
En dan gingen we naar Allemansgeest. En we hadden een hele groep vrienden. En er was natuurlijk geen café of een dancing zoals nu. Maar wat werd er dan gedaan? Dan huurden ze een danszaal.
Ja.
Op zaterdag of op zondag. En dat ging dan van die en die organiseert daar en daar. En dan ging je met z'n allen.
Dan ging je met z'n allen daar naartoe.
Zo, ja.
Ja, dus dat was heel
bij Mekel op de Hoge Woerd. Mm. En we hadden Priteneum op Drapenburg. En dat waren allemaal, dan moest je wel weer iemand hebben die van de studenten was. Mm. En dan kon je daar weer die zaal. We deden het ook in... hoe heet het? Zo'n huis van de kerk, zo'n pastorie. Nee, ze hadden dan zo'n huis. Hier op de Haagweg heb je ook naast de spoorbomen, dat is nou pas tegenover de katholieke kerk. Nou, daar heb ik ook wat afgedanst. Omdat ze dat.
Voor het buurthuis.
Ja, dat was dan, maar dan van de kerk.
Ja. Een parochiehuis?
Een parochiehuis.
Ja. En daar gingen we ook vaak dansen.
En daar gingen we dansen.
Ja. Dus dat was een gezellige periode.
Heel leuk.
Ja.
En toen woonden we inmiddels op de Gerengracht. En dan keken we zo naar Huisman, de benzinepomp.
Ja.
En dat was de tijd van de scooters.
Ja.
Dus dat was geweldig. De brommers en de scooters.
Ja.
Je had of een vriendje met een scooter of één met een brommer.
Ja. Maar u was op dat moment nog niet aan de vriendjes toe.
Nee, we gingen alleen maar uit.
Ja.
En ik was ook een beetje kieskeurig.
Ja.
Ja.
En waar hebt u toen uw man leren kennen?
Nou, en toen kreeg je de eerste jongerencafé. En dat was de Blokhut aan de oude Herengracht. Dat was eerst het Kolenmijntje. Dat was een heel duf oude mannencafé. Mm. En die mensen stopten ermee. En toen kwam er een jonge man in. En die dacht, nou, ik ga het anders doen. En die hebt er dus een café van gemaakt. Waar je als jonge mensen kon komen.
Ja.
Want dat bestond vroeger niet. Nee. Je was geen net meisje als je naar een café ging.
En dat kon toen weer wel.
Ja, toen wel.
Ja, daar wel.
Dus dan gingen we weer met die hele groep daar naartoe.
En dan gingen we dansen en dan gingen we daar
En daar was ook op de hoek van de Oude Herengracht en de Beestenmarkt werd ook dat café, dat zit er nu nog.
Zit er nog, ja.
Ja, dat werd ook van diezelfde eigenaar.
Ja, ja.
Dus zo kreeg je dus meer dat je uit kon gaan.
Dat je uit kon gaan, dat die mogelijkheid er was.
Ja, ja. En daar heb ik mijn man op.
En daar heeft u uw man leren kennen.
Ja.
Ja, 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 ja. En was uw man van dezelfde leeftijd als u?
Nee, die was 4 jaar ouder.
Die was 4 jaar ouder.
Maar die was net genezen van TBC.
Hmm.
En zijn moeder was inmiddels al overleden. Dus het was allemaal niet zo...
zo leuk.
Nee, ja. Het was... Maar ja, we zijn bijna 55 jaar getrouwd.
Ja. En uw ouders waren ook tevreden met hem, zal ik maar zeggen.
Oh ja, ja? Prima. Ja, ja. Hij was wel katholiek opgevoed.
Ja.
Maar hij was al van zijn geloof voordat hij mij leerde kennen.
Dus dat was ook geen probleem.
Nee, van onze kant niet. Maar van zijn kant... zijn ouders, zijn vader en de zussen en broers niet, maar ja, neven wel weer. Daar kregen we dan ook brieven van dat het schandalig was dat hij met een meisje ging die niet van het geloof was.
Oh ja, zo speelde dat nog in die
dat
tijd.
Dat speelde toen
ja,
nog.
Ja, dat speelde nog in die tijd.
Ja.
Ja. En waar bent u toen gaan wonen met elkaar?
Heel even bij mijn ouders en toen naar de... Mijn ouders woonden inmiddels aan de Breestraat.
Ja.
En dat was best een groot huis. En nou ja, we gingen gewoon daarboven, want we hadden geen huis.
Nee.
En toen zijn we naar de Diamant...
Was je al getrouwd toen?
Ja. Ja. Naar de Diamantlaan gegaan.
Toen bent u naar de Diamantlaan gegaan.
Ja, Diamantlaan, eerste flats in Leiden.
In Leiden, denk ik. Ja, hè? Ja, ja.
Met verwarming, laat ik het zo zeggen.
Ja, de eerste flats met verwarming.
Ja.
Centrale verwarming.
Ja, centrale verwarming. Ja. Waar de allereerste in Leiden. 180 gulden huur in de maand.
Vierkamerflat.
Ja.
Ja, ja. Ja, ja.
Ja, vierkamer.
En wat deed uw man voor zijn...
Mijn man werkte bij zijn broer in de fotozaak. Dikhoff. Foto Dikhoff.
Ja, ja. Ja, 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 ja. En u werkte toen...
Nee, want toen ik zwanger was, mocht ik niet meer werken.
Mocht ik niet meer werken.
Nee.
Dus toen moest u de corsetterie...
Vaarwel
zeggen.
Ja.
En toen zat u thuis met een kindje.
Ja.
En hoe vond u dat?
Ja, ik weet niet. Ik geloof dat ik het wel leuk vond.
Ja, je weet het eigenlijk niet.
Nee, het was nou niet zo. Maar het was ook een hele andere tijd. Ik bedoel, mijn schoonzussen waren ook allemaal thuis. Ja. En mijn zus was thuis.
Ja, ja, ja.
En we hadden het goed. Mijn man verdiende goed. Ja. Dus ik hoefde niet...
Je wist eigenlijk niet anders.
Nee, het was een heel, heel normaal.
Hmm.
Je was eigenlijk raar als je ging wilde werken.
Hmm.
Dat was de andere kant van het verhaal. Ja. En ik had ook een eigen autootje, want ik had inmiddels ook al... Ik was net 20 of zo. En toen zei ik tegen mijn vader, ik ga autorijles nemen. Hij zegt, autorijles nemen? Ik zei, ja. Hij zei, waarom ga je in godsnaam autorijles nemen? Ja, ik denk dat later iedereen een auto heeft.
Oh, dat voorzag u eigenlijk al. Dat voorzag u.
Dus toen ben ik autorijles gaan nemen. En toen kreeg ik van mijn vader een lelijke eend.
Oh ja.
Zo uit de doos.
Ja, 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 ja.
Van de Velde uit Sassenheim. 3350 gulden.
U weet het nog, ja.
Ja, ik vergeet het mijn leven niet.
En hoe oud was u toen u trouwde en toen uw eerste kind kreeg?
22.
Toen u trouwde?
Ja.
En hoe oud was... Een paar jaar later kwam uw eerste kind.
Nee, gelijk. Want meteen. We moesten trouwen.
Oh, we moesten trouwen. Ja,
dat was ook toen.
Ja, was ook toen. Ja, maar dat vonden uw ouders niet zo'n punt.
Nou, mijn vader was boos. Maar mijn moeder zei, je moet naar jezelf kijken. Want wij moesten ook trouwen.
Ja.
Zo ging dat toen.
Zo ging dat, ja.
Alleen bij mijn schoonzussen van de katholieke kant niet. Maar die hadden ze er spijt van dat ze niet wat losser met elkaar omgegaan waren.
Ja,
want
ja.
Ze mochten wel op vakantie, maar dan moest er nog een stel mee. En dan moesten ze in twee aparte tenten of kamers. Dus maar dat was die tijd.
Ja, ja, ja. En hoeveel jaar zat er toen tussen uw eerste en uw tweede kind?
4 jaar.
4 jaar.
Want dat kon toen, want de pil was inmiddels...
Die was inmiddels uitgevonden.
Ja.
Ja, ja, ja.
En iedereen kreeg 2 kinderen in 2 jaar. Ik dacht, nee, ik ben nog zo jong.
Ja.
Hoewel ik me helemaal niet zo jong voelde, hoor. Ik bedoel, nu vinden ze 30 al jong. Maar iedereen kreeg rond zijn 20ste een kind. En ja, je kreeg gewoon een kind.
Ja. En het ging ook goed met uw kindjes.
Ja.
Het waren gezonde kindjes.
Helemaal geweldig.
Ja. En u vond het
twee jongens.
Twee jongens, ja.
En u vond het ook fijn, huisvrouw zijn.
Ja, ik was wel altijd heel creatief.
Ja?
Ja, ik ben altijd aan het knutselen geweest. Ja, ja. En ik was altijd met naaien, borduren, breien.
Maar daar was u altijd mee bezig?
Altijd mee bezig.
Ja, dat was echt uw hobby en dat kon u goed. Dat vond
ja,
u
ik, heb no- ik heb nooit anders gezien.
Nee. Vroeger had het helemaal van thuis.
Vroeger ging de slinger, had je, zo, mijn moeder had een trap naar een machine. En dan ging... Dan ging de peester af en dan ging het slingertje omhoog. En dan kon ik met de hand naaien als klein meisje.
Oh, zo hebt u dat al meegekregen?
Ja.
En dat vond u ook leuk?
Ja, ik vond het leuk. Het was. Mijn zus kon ook goed naaien. We maakten altijd onze kleding zelf.
Ja, echt waar?
Ja.
En dat vond u ook leuk? Want u zegt, ik was een ijdel meisje, dus u vond het ook leuk om er goed uit te zien.
Ja.
En dat kan natuurlijk ook
voor de kinderen naaien. En
u ook.
De wieg bekleden. En je had geen geld in die tijd nog voor allemaal nieuwe meubels. Dus dan kochten we tweedehands meubels. En dan maakte hij een tafelkleed en gordijnen van hetzelfde. Dat was
dat
toen zo.
Ja. En dat vond u ook prettig.
Ja.
En wanneer bent u toen weer terechtgekomen in de... winkels,
mijn jongste zoon was 6 jaar. En mevrouw van der Burg, de schoondochter. Want dan komen we op die protheses terug.
Ja.
In die tijd, toen werd het bevolkingsonderzoek toegepast voor het eerst.
Dat was in die tijd al?
Ja, voor borstkanker.
Ja, voor borstkanker.
Dus Bas is nou 6. En die wordt 50, dus dat is zeg maar 45 jaar geleden. Gingen ze vanuit de overheid, werden de vrouwen al opgeroepen voor borstkankeronderzoek.
Ja. En u was toen ongeveer 30?
Was ik 30.
U was 30.
Ja. En die schoondochter van mevrouw van der Burg, die daar werkte. We verkochten natuurlijk al borstprotheses bij Van der Burg.
Oh, die werden al wel verkocht?
Ja, die hadden we al, want het gebeurde natuurlijk al wel.
Ja.
Maar het werd steeds meer, dus professor Zwaveling in Leiden, die zei, dat moeten we anders gaan doen. We moeten dat gewoon gaan aanpakken, dat we eerder die vrouwen opsporen. Nou, en toen had ik had een luizenleventje, we hadden een bootje in Hoogmade, daar was ik de hele zomer met de kinderen. En mijn man reed heen en weer naar zijn werk en helemaal geweldig. En Riet van der Burg, die had inmiddels een handel zelf opgezet in die borstprotheses vanuit haar huis.
Ja,
want die schoonmoeder wilde, mevrouw van der Burg wilde er, die zei dat is me allemaal te veel, ik ben er te oud voor, want ze was ook al redelijk oud.
Ja.
En die Riet van der Burg, die ging verhuizen naar Brabant. Omdat haar man als opticien een hele goede baan kreeg bij Zeiss.
Hmm. Oh ja.
Dat was die brillenfabrikant.
Ja.
Ik weet allemaal niet of het nog bestaat. Hmm. En toen zegt ze nou... Maar zij kreeg een telefoontje van het ziekenhuis als iemand een amputatie gehad had. En dan werd er met de desbetreffende patiënt overleg gepleegd. Ja. Of ze iemand bij hun wilde hebben om er weer netjes naar huis te sturen.
Netjes en, met een prothese.
Ja. En voorlichting.
Voorlichting.
Want die zusters wisten het ook nog niet.
Nee, het was allemaal nieuw natuurlijk.
Het was allemaal nieuw.
Ja.
Dus, en dan kreeg je een telefoontje en dan zeiden ze nou... wanneer kun je komen, mevrouw die en die, ga dan en dan naar huis. Dus we kwamen nooit ongevraagd.
Dus voordat ik het goed begrijp, u zegt, in die tijd ontstond dat borstkankeronderzoek voor vrouwen.
Ja.
En dat werd opgezet door professor Zwaveling.
Ja.
En vanuit het ziekenhuis...
Iedereen die borstkanker had, werd geopereerd.
Die werd geopereerd.
En die kregen altijd een borstamputatie.
En die kregen altijd een borstamputatie. En er werden veel meer vrouwen ontdekt dan vroeger door het onderzoek.
Ja.
Dus ook veel meer borstamputaties.
Veel meer
En het was in het AMC.
RUMC.
RUMC.
Ja, maar ook in de andere ziekenhuizen.
Ook in de
niet,
andere ziekenhuizen.
Want Katwijkers gingen natuurlijk naar het Diaconessenhuis.
Ja,
en de katholieken gingen naar
het Elisabeth.
Naar het Elisabeth.
Ja,
zo werkte dat. Maar ik kreeg dus van al die ziekenhuizen, dat had Riet allemaal al van elkaar gekregen.
Riet was die de schoondochter?
Ja, ja. Ja. Dat, er kwam een telefoontje en dan... Nou, dan ging je met je koffertje, met je noodprothese en een paar voorbeelden van BH's en protheses. En dan ging je in een apart kamertje met een mevrouw, met die patiënt. En dan, nou ja, dan moest je eerst gaan zitten, kennis maken.
Ja.
En dan kreeg je het hele verhaal hoe het ontdekt was. En dat het zo erg was voor de man. En voor de kinderen en voor de hele familie. En het vervelende bij een borstamputatie is, ze lagen natuurlijk op heelkunde, maar er waren de meest ernstige operaties. Maar een vrouw met een borstamputatie is niet ziek. Dus die zat recht op hun bed. Dus de mensen wisten ook niet wat ze moesten zeggen.
Nee.
Als jij denkt, nou... Je hebt een borstamputatie. Dan kan je kan ook niet zeggen, meid, het komt wel goed.
Nee, het komt niet
goed. Het komt niet meer goed.
Nee. Dus het was aan alle kanten nieuw eigenlijk.
Het was aan alle kanten nieuw.
Iedereen moest leren hoe die daarmee om moest.
Ja, dus ik ging dan met zo'n mevrouwtje zitten. En die mevrouw dacht, nou kan ik mijn hart lekker luchten.
Ja.
Nou kan ik alles vertellen wat ik op mijn lever heb. Wat ik de dominee dorst niet te komen. De pastoor dorst niet te komen. Want wat moet je zeggen tegen een vrouw waar net het liefste wat ze had weggenomen was?
Ja.
En dan was eerst Riet en later ik. Dus ja, toch wel een soort lichtpuntje voor zo'n vrouw. Want dan ging je ze een beetje sturen, hè? Want dan zeiden ze...
Ik kwam voor de handel.
Nou, ik... Ja, nee, ik kwam niet... Ja, dat hoorde erbij, maar... Dat had je toch niet zo erg. Je verdiende er wel aan. Ik in eerste instantie helemaal niet, want ik deed voor Riet.
Ja.
Ik kreeg gewoon zoveel procent van wat ik omzette. Maar ja dat was niet het... Maar je ging bijvoorbeeld... Ik zei bijvoorbeeld, luister eens. Als je nou thuis komt, dan nodig je zelf gewoon mensen uit. En dan zeg je, jongens, we kunnen er gewoon over praten.
Ja.
Want ik hoorde ook van vrouwtjes die je later ontmoette, dat als ze in de winkel kwamen en er stonden andere vrouwen uit de straat, dat ze dan wegliepen.
Zo onbekend en...
Ja, zo erg was het.
Ja. Dus je kon echt een functie vervullen, zal ik
zeggen. Ja, je had een hele sociale functie. En die borstprothese leveren kwam er eigenlijk maar bij.
En er werd toen nog geen plastische chirurgie.
Helemaal niet.
Want ik ben ook verbaasd over die borstprotheses, maar toen was er nog geen plastische
helemaal
chirurgie.
Helemaal niet.
Er was geen sprake van.
Nee, het was helemaal niet aan de orde.
Nee. En die verpleegkundigen, die wisten eigenlijk ook nog niet zo goed.
Nee, en de professoren ook niet.
Die helemaal niet misschien.
Want als ik een nieuwe prothese had, dan ging ik naar, dan maakte ik een afspraak. En dan ging ik naar de professor en dan ging ik het laten zien.
Wat nieuw was.
En als er een proefschrift geschreven moest worden, kwamen ze bij mij vragen hoe het ging.
De procedure van zo'n prothese.
Ja. En wat er allemaal aan de orde kwam.
Ja. Dus je hebt echt iets opgebouwd in die tijd.
Ja. Nou ja, en om dan terug te komen hoe ik dus terugkwam in die handel.
Ja.
Riet van der Burg had net als ik ook twee kinderen.
Ja.
En die had al een winkel gehuurd in de Jan Vossensteeg om daar te beginnen.
Ja.
En toen belde ze na een half jaar op, want heen en weer rijden voor een nieuw huis. En dat is natuurlijk leuk en inrichten. Maar als je daar eenmaal woont en je moet dan met je kinderen...
Ze woonde in Rosmalen.
En ze woonde naar Rosmalen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo leuk. Dus toen hing ze huilend aan de telefoon of ik alsjeblieft... De handel, maar over, of ik het over wilde nemen.
De hele handel.
Ja, want toen dacht ik, daar heb ik echt aan moeten denken, want ik had het zo makkelijk. Ik was ook heel actief in de buurt, in de Pieterswijk.
Ja, dat was toen al.
Ja, dat was toen al.
Dat was toen al, ja.
Ja, Ja, dat was toen al.
Daar kom ik graag direct op terug. Ja.
Ja. Ja, en toen ben ik dus weer teruggegaan. Toen heb ik gewoon alles overgenomen.
Alles overgenomen.
Ja, en toen heb ik dat helemaal zo uitgebouwd.
Ja, en toen hebt u je eigen winkel in de Doezastraat.
Eerst in de Nielsteeg, waar we woonden.
Ja. Maar dat werd snel te veel voor uw woning. Want,
en mijn vader had zijn loodgietersbedrijf beneden.
Ja.
En inmiddels hadden we ook het huis van hem gekocht. Dus toen ging hij van ons huren beneden. En toen zei ik, pa, je moet toch maar een andere ruimte vinden. Want ik heb nou zoveel rommel op zolder.
Ja.
Handel. Dat kan niet meer. Want je koopt BH's in die je weer niet voor een prothese kan gebruiken. Dus ik moest die handel gewoon ook zo kunnen verkopen. Mm. En toen ben ik dus met Lady Service begonnen.
Ja. En eerst in de Nieuwsteeg.
Ja.
En toen naderhand het pand in de Doezastraat.
Ja.
En hoe ging dat toen met die protheses? Want langzamerhand kwam ook de plastische chirurgie op, denk ik.
Ja, maar dat is eigenlijk pas na 15 jaar.
Noem u zo'n jaar te hoog?
Wat hadden we? Waar was ik? Pas was het zeg maar 45 jaar geleden. Dus zeg maar 30 jaar geleden dat pas een beetje actueel werd.
Ja. Dus al die tijd ging die verkoop in die protheses door.
Ja.
Met een goed bijpassende BH die daarbij hoorde.
Nou ja, Nederlandse vrouwen dragen slechte foundation. Hmm. Kijk maar op de televisie.
Ja, maar neem maar even, dat is gewoon een vraag om van u te weten, om die protheses hoorde nog een goede BH eigenlijk.
Ja.
Die verkocht u toen ook, want dat hoorde bij elkaar.
Ja, ik had gewoon die lingeriezak, dus ik verkocht BH's.
Ja.
En die BH's, die werden je ging kijken naar de eigen borst.
Ja.
En daar ging die prothese de andere kant in. En dan naaiden we een hoesje aan de achterkant, waar die in ging.
Ja, zo werkte
dus
dat.
Dus de naaimachine stond altijd klaar.
Ja, en dat deed u zelf ook?
Ook mijn verkoopsters.
Ook uw verkoopsters, die werden erop aangewezen.
Ja, die konden dat ook.
Ja.
De een wel, de ander niet.
En hoeveel verkoopsters had u ongeveer?
Oh, ik had er wel 4.
Dus u stuurde ook een heel bedrijf aan, want het bedrijf dat moest gerund worden.
Ja, ik had...
U moest 4 verkoopsters
aansturen. En ik ging in de buitendienst.
Naar
de ziekenhuizen.
Naar de ziekenhuizen.
Naar de mensen thuis.
Naar de mensen thuis. Dus je had ineens heel druk.
Heel druk.
Wie zorgde er voor uw kinderen?
Nou, die woonden gewoon thuis. Want we woonden altijd boven de winkel.
Oh, dus dat was geen probleem.
Geen enkel probleem.
Nee.
En in de Nielsteeg, 6 en 10, ze zaten op de Lucas van Leiden school aan de Aalmarkt.
Aan de Aalmarkt.
En ik mocht ze nooit halen en brengen, want ze speelden daar waar ze op school zaten.
Ja.
Had je V&D.
Ja.
Dus ze kwamen uit school, liepen ze door V&D.
Ja.
En dan gingen ze zo oversteken, Pieterkerk, Koorsteen.
Ja.
En daar woonden alle vriendjes en vriendinnetjes.
Ja. Dus daar werd heel vaak met elkaar gespeeld en gegeten.
Ja, we hadden het geweldig daar.
Ja?
Ja.
Want u zat toen ook in de... Dan kom ik bij de Pieterswijk terecht.
Ja.
Want daar bent u heel lang actief in geweest.
Ja.
Voorzitter zelfs.
Ja. Ja, hebben we opgericht.
Hebt u opgericht. Kunt u daar iets over vertellen?
Nou, wij woonden dus daar met allemaal jonge mensen.
En dan hebt u het over de Nieuwsteeg.
Nieuwsteeg. Ik ben daar in 1970 gaan wonen.
Ja.
En toen was mijn jongste zoon 6 weken. En het leuke was, er kwamen allemaal jonge gezinnen wonen. Met allemaal kinderen in dezelfde leeftijd.
Ja.
Nou, en die oudste die was 4 en die ging naar de Haanstra kleuterschool op Drapenburg.
Ja.
En wij woonden tegenover het Kamerling-Onders, dus hij hoefde alleen maar het bruggetje over. Maar dat was dus of met vriendinnetjes meelopen of je bracht ze weg. Maar het was niet net als nu, dat je als ouders allemaal naar binnen en alles afscheidt. Dat was niet. Het ging allemaal wat makkelijker. Maar die kinderen, we hadden alleen het Van der Werfpark om te spelen.
Ja.
En dat was niet schoon. Dat was een zandbak. Dat was heel vies. En nou ja, er was niks. Er was ook geen speeltuin in de buurt. Dus met al die ouders bij elkaar zijn we toen, we hadden inmiddels was, dat is ook wel leuk, de Vrolijke Ark
ja.
in de Pieterkerk.
In de Pieterkerk,
daar was de pastoor uit verhuisd. En het was geen, dat was een clubhuis voor katholieke mensen.
Oh, dat was voor katholieke mensen?
Dat was voor katholieke mensen. Daar had je allerlei, een kookclubje, breiklub, noem maar op. De kinderen werden daar opgevangen en dat. En er was ook geen crèche voor kleine kinderen. Maar we hadden allemaal kleine kinderen. En toen zijn we daar begonnen om een crèche te openen. Hadden we twee juffrouws. Die hadden al een crèche gehad op de Nieuwe Rijn. En die hebben we toen daar naartoe gehaald. En toen kregen we de hele benedenverdieping. En toen moesten we wel zelf het gebouw schoonmaken. Dus we hebben met al die ouders hebben we alles ontruimd en schoongemaakt. En daar is de eerste crèche gekomen.
Ja, ja, ja,
en vanuit die crèche kregen we een heleboel ouders. En toen zeiden we, ja, maar we moeten ook na school moeten die kinderen met elkaar kunnen spelen. Maar dat was er niet.
Nee.
Nou, daar heb ik dus nog een artikeltje van. En toen ben ik gaan lobbyen bij de universiteit, noem maar op, bij de gemeente. Nergens kregen we een plekje. En toen kwamen we erachter dat aan het Pieterskerkhof was er een open ruimte, die er nu nog is. Pieterskerkstraat. Gracht.
Ja, Pieterskerkgracht. Naast de Ars. Het gebouw van Ars. Ja, ja.
Nou, daar had je een open ruimte. Ja. Daar was de Mathesis, de school. Daar was een school had daar gestaan.
Oh.
En die was afgebroken.
Oh.
En daarachter was de Latijnse school.
Ja.
En daar was ook een stuk van. Nou ja, die hele school was weg. En dat was een braakstuk terrein.
Ja, een braakliggend terrein. Ja.
En dat was afgesloten met een ketting. En daar hadden ze een parkeerterrein gemaakt voor Rijnland. Rijnland zat op de Breestraat. En bij Rijnland werden in die tijd de watermonsters gebracht uit de hele regio. Oh. Maar dat ging op een gegeven moment niet meer door de tram. En toen hadden ze voor die watermonsters hadden ze dat parkeerterrein gekregen.
Ja, ja,
dat die
ja,
mensen met die monster konden daar parkeren. Ja. En dan konden ze zo het steegje doorlopen. Nou. Maar wat gebeurde er? De tram was eruit.
Ja, in 61 geloof ik, hè?
Zou kunnen.
Ja, 61 geloof ik.
Ja. Dus die waterjongens met die watermonsters, die reden gewoon de Breestraat op. En die brachten dat monster, of aan de achterkant konden ze ook in. En dat parkeerterrein was voor de top. Dus daar zat de directeur en nou alle kantoormensen. En dat huurden ze voor 1 gulden per jaar van de gemeente.
Oh ja, ja, ja. Ja.
En daar waren we achter gekomen.
Ja.
Want er was, ik denk in die tijd ook al parkeervergunninghouders in de buurt. Toen.
Kan ze.
Ja. Mm. En toen zijn we bij elkaar gaan zitten en toen hebben we gezegd, jongens, dat gaan we natuurlijk niet toelaten meer. We gaan het kraken.
Hmm.
En toen hebben we het gekraakt.
Met een aantal ouders.
Met de ouders.
Ja, ja.
Maar we hadden natuurlijk op de Haanstra kleuterschool zaten kinderen van alle rangen en standen.
Ja.
Hè?
Ja.
Ook alle Rapenburg kinderen zaten er. En professorenwijk.
Ja.
En,
ja.
Maar zeker vanaf het Rapenburg. We hadden allemaal meesters in de rechten, advocaten.
Ja.
En iedereen stond achter ons. Dus we hebben ons verzameld op een dinsdagavond.
Ja.
Laat om 10:30 met allemaal tuingereedschap. En we hebben alles opgegraven. En in iedere straat stonden ze met een fluitje.
Ja.
Dat als er politie kwam of wat dan ook, dat we weg konden duiken.
Ja, 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 ja.
Nou, en, ja, nou ja, en toen kwamen ze 's morgens van Rijnland. En toen hadden ze geen parkeerterrein meer.
Nee.
Dat hadden we dus voor een groot deel opgegraven. En nou ja, toen kwam de politie en Kret was toen wethouder van verkeer.
De beruchte Kret.
De man van de stoplichten in Leiden.
De Sibirien.
Ja, en nou, die schreef een heel stuk in de krant dat het zou heel gauw hersteld worden, want dat was niet... Maar ja, toen kwamen alle argumenten waarom en... Ja, en toen was Rijnland nergens meer.
Nee.
En toen hebben we subsidie gekregen om het zelf in te mogen richten.
Zo werkte dat, zo is het gegaan.
Ja, toen zijn we, mevrouw De Haan was wethouder Dat was de andere wethouder. En die woonde ook bij ons.
Want die woonde in Kerkhof, hè?
Ja, die woonde in dat mooie grote huis. Ja. Mevrouw de Haan Groen. Ja. En daar ben ik met een stel dames geweest. Vriendinnen.
Ja.
Nou, en toen kregen we subsidie. En toen mochten we zelf spullen kopen.
Ja, ja.
En dat werd keurig door de gemeente. En tot op heden ten dagen is het een geweldig speelterreintje midden in de stad.
Midden in de stad, ja, ja.
En zeg maar 20...
Wat een prachtig verhaal. Mevrouw.
Ja, mooi, hè?
Leuk verhaal.
Ja, ik zeg, ik ben de eerste kraker van Leiden.
Leuk.
Ja, ja, en een jaar 20, 25 geleden kreeg ik een telefoontje van Tjeerd van Rij.
Ja.
Ze zei, Judith, je moet naar de vergadering komen, want ze willen het speelterreintje opheffen. Er zijn twee mannen en die willen er een Grieks huis neerzetten. Dus we zijn weer met de hele buurt. Ik woonde er helemaal niet meer.
Nee.
Maar hij zei, je moet erbij zijn, want je hebt er toen zo voor gevochten.
Ja.
Nou, het is er nooit gekomen.
Nee.
En daarna is het helemaal mooi. Is de bestemming, dus een deel, de achterste gedeelte is bij de Latijnse school gegaan.
Ja,
want dat was al de bedoeling toen al. En de voorste gedeelte is nu heel mooi ingevuld.
Ja, dat is een prachtig speeltuin.
Heel met heel mooi materiaal
allemaal. Ja, zeker. Wat leuk verhaal.
Leuk, hè?
Ja. En hebt u nog meer gedaan in die wijkvereniging?
Ja, we hebben, daar moet ik nou ontzettend om lachen. Wij vonden dat de wijk te weinig groen had.
Hmm.
En toen zijn we plantjes uit gaan delen. En toen hebben we allemaal stoep. Tuintjes gemaakt.
Ja.
Maar dat mocht eigenlijk ook niet. Maar we deden het gewoon.
In die tijd mocht dat nog niet.
Nee,
nu wordt het heel erg gepropageerd.
Ja.
Maar toen mocht
we hadden een bakfiets vol met planten gekocht.
Ja.
En nou, en dan gingen we gewoon langs bij iedereen langs, vragen of ze plantjes wilden.
Ja.
En dat werd toch wel aan.
Ja. En dat deed u vanuit een officiële wijkvereniging?
Ja, we hadden het was niet officieel. We hadden de Pieters en Academiewijk opgericht. Maar we waren nou niet van alle officiële dingen.
Nee.
En op een gegeven moment, toen kwamen de Hotemetoten, laat ik zomaar zeggen. En die vonden dat het officieel moest worden.
De vereniging.
Ja. En toen kregen we een Sanseveria en we dankten ze ons voor de goede zorg.
Ja, zo ging dat. Ja.
En dan was je verdwenen. En toen ze zoveel jaar bestonden, werd ik nog niet eens uitgenodigd.
Nee. Want u deed heel veel, maar het was nooit officieel, zal ik maar zeggen.
Nee.
Het was meer op uw eigen initiatief. U kreeg
maar wel met alle mensen uit de buurt.
En er kreeg heel veel mensen met u mee.
Ja.
Maar het was niet in het kader van officieel de wijkvereniging.
Nee, want we vonden ook dat het gewoon achter de Breestraat moest blijven.
Ja.
Want de Pieters en Academiewijk hoort eigenlijk ook de Breestraat bij.
Ja, ja.
Maar dat heeft een hele andere dimensie als het woongedeelte.
Ja, het woongedeelte, ja.
Dat daar wilden wij ons helemaal niet mee bezig houden.
Nee, het was een heel ander verhaal.
Ja.
En hebben uw kinderen er nog veel gespeeld?
Alleen maar.
Ja.
En wij hadden een ontmoetingsplek daar op. En wij hoefden, als ik nou hoor, wat een ellende met oppassen met kleinkinderen. Wij gingen gewoon naar de Pieterskerkgracht.
Ja.
En dan zaten altijd wel een stel moeders op woensdagmiddag of zo, of na school.
Ja.
En dan zei je, joh, ik moet even naar de dokter. En zei ze, nou ga maar.
Ja.
Weet je, dat sociale.
Het paste ook op elkaars kinderen. Het was heel sociaal eigenlijk.
Ja.
Iedereen deed wat voor elkaar.
Iedereen deed
als
wat
het
voor
nodig
elkaar.
Was. Dus dat was ook weer een hele leuke tijd in uw leven.
Oh, geweldig.
Ja, zo praat ik.
En onze kinderen, die hebben het zo leuk gehad. Want ze waren zelfstandig. Ze konden overal alleen naartoe.
Ja, omdat het zo beperkt. Omdat het maar zo'n klein.
En het was nog niet druk.
Nee.
Ze speelden op straat.
Ja.
De jongste die ging vissen in het Van der Werfpark met een zwemvest om.
Ja.
Ze hadden een bootje in Drapenburg. Een hut onder in het park onder de bomen.
Dat kon allemaal.
Leuke
tijd geweest.
Ja, geweldig.
Als je zo hoort.
Ja.
Dan kom ik even terug op de corsetterie.
Ja.
Want u zegt, toen ben ik ook in steunkousen gaan doen. Hè? Dat vertelde u de vorige keer.
Ja, ik heb dames die een borstamputatie krijgen, daar worden vaak de lymfeklieren van weggehaald onder de oksel.
Ja.
Eigenlijk bijna altijd.
Ja.
En als je dan... ik ga, na dit verhaal ga ik even wat te drinken voor jullie maken. Als je dan veel inspanning doet,
ja,
dan blijf je vocht zitten.
Ja.
Dan is de pompwerking verkeerd. Mm. Als je minder doet. En in die tijd, dat is ook wel zo'n raar verhaal. Ze hadden toen nog heel veel schuiframen.
Oh,
en die waren altijd heel zwaar.
Zwaar, ja.
En dan zei ik tegen die dames, niet je ramen zelf open doen. Nee. Maar op een gegeven moment hadden ze ook een middeltje, een armkous.
Hmm.
Dan moesten ze een elastische kous om die arm dun te houden.
Hmm.
Dus ik had al connecties met zo'n leverancier van elastische kousen. En in het LUMC, daar op de huidpolie, daar werden de open benen behandeld. En iedereen met een open been moet altijd kousen dragen daarna, of na een trombosebeen. Maar de leverancier die die kousen leverde, die nam het niet zo nauw.
Mm.
Dus die mensen in het ziekenhuis, die waren aan het zwachtelen. En al wat er ooit kwam, de kousen kwamen niet.
Want die man kreeg... Zo ver ging dat?
Ja, want die kousen werden niet geleverd aan die leverancier in Leiden.
Mm.
Want die man betaalde niet.
Nee.
En toen kwam die man uit België bij mij. Toen zegt hij, mevrouw Dikhoff, u doet altijd die armkousen bij mij. Zou je ook de benen willen doen? Ja. Ik zei, joh, ik weet niks van benen. Ik weet alleen wat van borsten.
Ja. Maar niet van benen.
Borsten en buiken, maar ja, benen niet. Hij zei, nou, ik heb een gesprek gehad met... hoe heet ze? Wilma Bergman, dat was het hoofd van de afdeling dermatologie. Ja. En die heeft gezegd, in godsnaam laat ze komen. Ik zei, ja, maar ik weet echt niks. Toen zegt hij, nou, dan ga je maar met haar praten. En toen kreeg ik ook nog een brief van haar of ik alsjeblieft wilde komen. En toen ben ik met haar in contact gekomen.
Het is ook leuk als anderen merken hoe goed je in je vak bent, hè?
Ja.
Dat is leuk. Dat moet een leuke ervaring geweest zijn.
Dat was ook leuk.
Ja.
Nou, en toen ben ik dus... kijk, dat aanmeten was voor mij geen punt.
Mm.
Maar je moet constateren wat mensen mankeren.
Mm.
He, je moet weten wat er is met zo'n been.
Ja, ja.
En wat voor kous daarbij hoort. Ja. En, nou, toen ben ik bij haar met haar gaan praten. Toen zei ik, nou luister eens, ik wil wel komen. Ik ga de cursus doen. Maar ik ga alles vragen.
En die cursus bestond dan wel?
Die cursus bestond, ja, want die had je nodig voor je die...
Ja.
Anders mocht je eigenlijk, ja, niet leveren.
Ja.
Ja. Nou, en dat hebben we gedaan. Dus ik mocht in alle statussen kijken. En dan kon ik vergelijken wat iemand had.
Hmm.
En wat er in de status stond. Want dat had ik ook weer nodig voor die cursus.
Ja.
En zo heb ik dat geleerd.
Ja, ja.
Want
ja,
ik kwam ook, ik kreeg telefoontjes van de huisartsen. Want er werden ook mensen thuis behandeld.
Hmm.
En dan kwam ik thuis en dan zei ik soms... En dan lag er een oude man... van in de 80 met hele ernstige hartproblemen met zulke benen. Nou, die mag je geen kousen aan meten. Mm. Dat kan ook niet. Maar die dokter was wel net geweest. En die had ergens gehoord van kousen. En dan zei hij, bel mevrouw Dikhoff maar, dan geef je maar kousen. En dan belde ik terug en dan zei ik, nou luister eens, ik ga die man echt geen kousen geven, want... Dat kan helemaal niet. En ik denk dat ze hard op hol staat.
Hmm.
Als dat vocht ineens allemaal... Ja, weet je, zulke dingen allemaal.
Ja, 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 ja.
Je kwam ook bij mensen thuis met hoge koorts. Dan moesten ze nieuwe kousen. Dan hadden ze weer een dik been. En zei ik, ja, maar je hebt wondroos.
Ja, 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 ja.
En wat, dat klinkt een beetje overdreven misschien. Maar ik had het wel allemaal geleerd.
Ja. Ja, ja, ja.
He, je leert, als je op zo'n poli meedraait,
ja,
dan leer je al dat soort dingen.
Want u was op de poli, had u meegedraaid?
Ja, je moest meedraaien.
Oh, je moest meedraaien.
Oh. En want op het moment, ja, ja, dus de benenpoli was op donderdagmorgen van 8:30 tot 12:00.
Ja.
En dan was je aanwezig. En als er iemand zover was dat hij kousen mocht hebben... Dan zaten ze nog niet in het verband, maar dan was het been genezen en dun. En dan kwamen ze naar mijn kamertje en dan ging ik meten en dan werden ze weer teruggezet.
Ja, ja.
U had een eigen ruimte?
Ik had een eigen ruimte.
Eigen ruimte. Ja, 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 ja.
En dat deed ik ook in het... want dus de artsen die afgestudeerd waren uit het LUMC... Marjan Krijns, die ging naar het Rijnland. En toen belde ze me op, zegt ze, wil je ook bij mij komen? Want bij ons lukt het ook allemaal niet. En toen heb ik daar ook. En nou, het diakonessenhuis niet. Dat was altijd van degene die het nu van mij overgenomen heeft.
Ja. Het was al verkocht.
Je hoefde er niks voor te betalen. Nee, het was voor hun alleen...
Het was alleen maar goed.
Het was alleen maar goed.
Ja, het was alleen maar gunstig. Ja. Wat een verhaal.
Wat leuk, hè?
Ja.
Koffie, thee...
Een glaasje water eigenlijk.
Een koekje erbij.
Ja. Nee, ik niet, dank u. En toen, hoe lang hebt u toen die steunkousen gedaan, mevrouw Dikhoff? Dat was de winkel naast Lady Service, geloof ik.
Ja.
Hè?
Nou, 20 jaar.
Zo lang wel.
Denk het wel.
En dan stond u daar in de winkel, maar u ging ook naar ziekenhuizen en naar de poli.
Poli.
Dermatologie of?
Altijd dermatologie.
Ja.
Hele enkele keer op heelkunde. Als er een ernstige operatie geweest was. Mm. Lymfoperatie.
Ja, dan ging u daar naartoe.
Ja.
En dan past u daar de kousen aan?
Ja, ging je meten.
Dan ging u meten, ja. En dan kwamen de mensen ze in de winkel ophalen? Of?
Nou, ik ging ze vaak brengen.
Oh, u ging ze ook nog vaak brengen?
Want vaak zitten ze in de zwachtels.
Ja.
En dan moeten die zwachtels eraf.
Ja.
Benen wassen.
Ja.
En kousen aan.
Ja.
En dat is ook weer heel leuk, want we hadden natuurlijk ook oudere mensen.
Ja.
En je krijgt ze niet uit.
Nee.
Dus dan moest ik eerst de thuiszorg inschakelen.
Ja.
Maar het kwam ook voor dat je bij iemand kwam die eigenlijk dement was.
Mm.
En dat je het niet door had. Ze zeiden, oh, mijn dochter komt iedere avond. Nou, dan lagen de kousen verknipt in de kast.
Ja, dat gebeurde ook.
Ja, maar ik belde altijd met de thuiszorg van, kan ik ze aanlaten of moet die weer in de zwachtels dat jullie ze aan gaan doen? Ik denk dat dat nu helemaal een ramp is. In die tijd lukte het nog aardig om de andere ochtend iemand te krijgen om ze aan te doen en 's avonds uit.
Ja.
Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat nu zou gaan.
Nee. En hoe hebt u toen op een gegeven moment, toen hield het op, Lady Service en de...
Nou, Lady Service ging ik mee stoppen omdat ik de motivatie en de veranderingen voor de borstprotheses... Dat ging me een beetje tegengestaan. Van, ik heb het wel gehad.
Het was genoeg geweest.
Het was genoeg geweest.
Ja.
En ook het inkopen van de spullen. Ja. Je wordt ouder.
Ja.
En er kwam een hele verandering op gebied van lingerie. Een heleboel dingen. Het werd allemaal wat frivoler. En dat ik dacht, ik kan me niet meer oriënteren als ik bij zo'n inkoop zit... Wat ik moet gaan inkopen.
Nee.
Hè? Je hebt een winkel en dan heb je een bepaald beeld van je klanten.
Ja.
Maar die klanten veranderen natuurlijk. En dan moet je mee veranderen.
Ja. Nou, en hoe moet je dan mee veranderen?
Dat had ik op een gegeven moment had ik zoiets van... Nee, dat is niet meer aan mij besteed.
Nee. En dat merkte u zelf?
Ja.
Dat vind ik wel bijzonder, want u was heel ondernemend geweest het hele leven. En toen wist u toch waar u de grens moest trekken.
Ja, en ik vond die kousen veel leuker.
Vond ik
kousen.
Wat maakte het?
Nou, die mensen waren punt 1 niet ziek.
Ja.
Je kwam met minder ernstig zieke mensen.
Ja.
Met borstprotheses had je ook hele zieke mensen.
Ja.
En dan moest je toch maar allemaal aanhoren.
Ja.
He, maar dat, daar kan ik zoveel over vertellen.
Ja,
maar dat was met die kousen niet. En ik vond het geweldig naar al die ziekenhuizen. Twee ziekenhuizen, een spreekuur, bejaardenhuis. Bejaardenhuis is ook geweldig om te doen.
Hmm.
Je kwam nooit op de goede tijd. Dat is zo leuk in bejaardenhuizen. Als je om 10:00 komt, zijn ze niet klaar.
Hmm.
Om 10:30 zitten ze bij de koffie.
Ja.
Om 12:00 gaan ze eten.
Ja.
En om 1:00 liggen ze weer in bed.
Dat is moeilijk zoeken, inderdaad.
Ja. En als je dan zegt, nou, dan drink ik even een bakje koffie mee. Mag je niet op de stoel zitten, want die is van mevrouw Jansen.
Ja,
dus dan zat ik meestal op de bloembak. vond het altijd wel een soort sport.
En die hele medische setting, die beviel u ook
ja,
wel?
Ja.
Dat was ja, echt.
Ik heb het altijd jammer gevonden dat ik niet in een ander nest geboren was. Dat ik daar.
Dat u daar gestudeerd had?
Ja.
Ja, ja, ja dat had ik. Dat u zelf heel erg ontwikkeld.
Ja, dat had ik heel graag gewild.
Ja, ja, ja. Ja. Had u ook gekund?
Ik weet het niet, maar ik denk het wel.
Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja.
Maar ik, ja, het was natuurlijk heel leuk, want ik ging ook naar alle promoties van ja. van de studenten.
Oh, ja. Oh.
Want die studenten moeten altijd zoveel maanden op zo'n poli meelopen.
Ja, ja.
Dus daar was ik ook bij betrokken.
Ja.
Hè? En dat was ook altijd heel leuk. Dus als ze afstudeerden.
Ja.
Maar dan had ik wel eens een vraag. En toen zei ik nog eens tegen een. Ik zei, nou moet je me toch eens vertellen. Dit en dat. Toen zegt ze, dat kun je in mijn proefschrift lezen. Ik zei, moet je nou eens goed luisteren. Als ik jouw proefschrift kan lezen, had ik het niet hoeven te vragen.
Nee, nee, nee.
Want dat dringt niet door nee. bij die artsen.
Nee, nee, nee. Ja, ja. Nee, maar u hebt zich daar heel erg in verdiept. U hebt echt ook heel een goede vakvrouw geworden.
Ja.
Ja, ja. Ja. Daar bent u ook trots op.
Daar ben ik heel trots op. Ja,
ja. Ja, ik had het niet meer voorstellen.
Ja, ja. En ik vond het heel jammer dat toen ik mijn zaak verkocht,
ja.
dat ik bijvoorbeeld die poli niet kon blijven doen.
Nee, dat ik heb toen ook op.
Ja, want ik heb die zaak eigenlijk verkocht door.
Dat was door met de benen, de zaak.
Ja,
de
medieambulant.
Ja.
Die heb ik verkocht omdat er te veel druk van bovenaf kwam van de verzekeringen.
Je moest aan te veel voorschriften voldoen.
Ja, je kreeg zoveel verzekeringen en iedere jaar zo'n pak papieren.
Hmm.
Wat je in moest vullen en op gesprek moest gaan.
Ja.
Nou, ik ben een praktijkmens, ik kan dat niet.
Nee, 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 dat was te veel.
En ik kan ook niet iemand inhuren die dat wel kan.
Nee.
Want die heeft weer niet de kennis
nee.
van.
Nee, nee.
En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, dit wordt me te gek.
Ja.
En de verdiensten werden ook minder.
Hmm.
Omdat hun gaan gewoon jouw winst bepalen.
Ja.
Terwijl ik er heel veel werk aan had.
Ja, ja,
want ik was nog zo dat ik maakte niet uit of ik naar Leiderdorp moest of naar Gouda. Ik noem maar iets. Ik ging gewoon als het zo uitkwam naar de mensen toe.
Ja.
Dat doet deze zaak niet meer.
Nee, nee, nee.
Dan moet het wel echt een noodgeval zijn.
Dat moet heel erg dringend zijn.
Ja, ja, ja. Ja.
En hoe hebt u toen afscheid genomen? Ik denk als je nou, ik noem maar wat, 25 jaar ergens gewerkt hebt en je neemt afscheid. Er kwamen mensen op een receptie. Hoe is uw afscheid gegaan?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer.
Niet meer.
Nee.
Dat was ook niet zo duidelijk misschien.
Nee, ik heb niet zoveel ophef van gemaakt.
Nee, nee. U hebt geen receptie klaar. Gehouden? Of
nee.
Had u ook geen behoefte aan?
Nee.
Nee?
Nee.
Nee. Nee.
Nee.
Want u had wel een enorme klantenkring opgebouwd.
Ja, en ik kreeg wel allemaal cadeautjes van de artsen en zo. En zeiden, ja, wat jammer.
Ja.
En ik kom nog mensen op straat tegen die zeggen, ja, het is toch anders bij die anderen. Weet je, dat soort dingen.
Ja, 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 ja. Ja, ja. En daar hebt u altijd voldoening uit gehaald.
Ja, ik heb daar altijd erg veel voldoening uit gehaald.
Ja. En toen kwam u thuis. Hoe oud was u toen?
Ik was 60, ben 60. Gestopt.
En toen?
Nou, en mijn man was 64.
Ja.
En lekker naar de boot.
Maar
en we hadden ons eigenlijk voorgenomen om veel stedentrips te gaan doen.
Mm.
Ja, maar is niks van gekomen.
Door de ziekte van
die man? Ja, die kan dat niet. Die kan dat niet. Die lag altijd minimaal 2 keer per jaar in het ziekenhuis. Met ernstige longontsteking.
Mm.
En we zijn toen een keer naar Barcelona gegaan. En toen hadden we een oververhitte reisleidster. Die deed 3 keer zoveel als wat op programma stond.
Toen dacht je, laat maar. Ja, ja.
Nou ja, en we gingen wel naar op vakantie, Brits vakanties naar Portugal. En
ja.
dat soort dingen. Maar ja, en ik heb nu een nieuwe hobby.
Ja.
En dat is van oude kleding. Dus vooral leer,
ja.
tassen maken.
Oh, wat leuk.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja.
Nog steeds bent u daarmee bezig?
Ja.
Ja. Van oude
leren kleding,
ja,
tassen.
En hoe komt u aan de kleding?
Gewoon.
Iedereen
krijg ik kleding.
die weet dat u...
Ja, en ik sta dan met 5 mei sta ik op in de Dusastraat.
Oh, ja, ja.
En dan, dan kom ik iedereen weer tegen.
Ja.
En daar verkoop ik ze.
En daar verkoop ik
ze. En de mensen, die kopen ze ook zo bij mij. Ja, die het weten.
Ja, die het weten.
Ik krijg ook mensen die zeggen, ik heb nog een oude rok van mijn zuster.
Ja.
Wil je daar een tas van maken? Nou, reken ik €35 en dan hebben ze een mooie tas.
Ja, zo werkt dat. Ja, zo gaat het.
Ik zal ze straks laten zien.
En dat is zo
dat is, nou, dat is mijn,
dat is echt uw hobby.
Dat is mijn hobby, ja.
Ja, ja.
Want wij kunnen heel weinig. Mijn man kan niet veel ver lopen.
Nee.
Dus we hoeven niet meer de stad in. Of,
nee.
We zijn heel veel thuis.
Je bent heel veel thuis. Doe
ja.
Je wel sport? Of?
Nou, ik ben vorige week weer begonnen. Ik heb het jaren gedaan. Ik heb 2 nieuwe knieën. En ik had een slijmbeursontsteking als ik me te veel inspande bij de sportschool. En toen ben ik gestopt bij de sportschool, maar dat is niet goed. Dus ik ben nu weer naar zo'n seniorenclub.
Ja, 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 ja. Voor uw gezondheid, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ja, ja,
ja.
Want u zegt, verder komen we eigenlijk weinig buiten.
Nou ja, je kan niet meer samen fietsen.
Nee, dat lukt allemaal niet meer.
En ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik fietsen in de stad ook eng vind, hoor.
Maar,
ik weet niet hoe jullie erover denken, ja. Maar als ik bij een stoplicht sta, dan denk ik, nou weet je wat, ik stap af, ik loop even de gave oversteken, voordat ik mijn heup breek.
Ja. En uw kinderen en kleinkinderen, daar hebt u contact mee?
Heel goed.
Heel goed contact mee.
Ja, ja de een heeft een bedrijf in de Sint-Joris tegen die bedrukken van alles, Jorrit.
Oh.
Dus Canvas prints, al die banners die in de stad hangen, maken alles kleding voor de studenten.
Oh, ja. Ja, ja.
Dus,
ja.
En die ander heeft een restaurant in Leiderdorp.
In Leiderdorp, ja.
En ze hebben allebei 2 kinderen. 3 kleinzoons en een kleindochter.
En daar hebt u ook goed contact
ja.
mee. Die komen ook hier naartoe.
Ja hoor, die komen ook eten bij oma.
Leuk.
Ik hoef niet op te passen.
Nee, nee. Daar
nooit gedaan.
Groot voor.
Nee, maar ik heb niet gedaan.
Oh, je hebt ook nooit gedaan.
Nee, toen ik 60 was, ben ik gestopt. En toen kregen hun kinderen. En toen zei ik, nou, ik wil oppassen voor leuk en nodig.
Ja, 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 ja. Maar niet vast.
Nee, nee.
Mm-hmm.
Nee, we hadden zo lang gewerkt samen.
Ja. En, nou, dit is ongeveer, denk ik, het einde van dit gesprek.
Ja.
Tenzij u zegt... ik had dit en dat nog heel graag willen vertellen. Daar zijn we niet aan toegekomen, maar dat wil ik toch nog wel heel graag kwijt.
Nou, het is wel al veel, hè?